wel de historische feiten zo juist als mogelijk. En dan zelf een verhaal erbij bedacht. Zodat je eigenlijk, zij, de vertelster, je meesleept in die tijd.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Mijn naam is Ellie Doornbos. Ik ben in Hellevoetsluis geboren in 1963. Ik woon nu in Middelharnis, vlakbij de Vlietberg. Ik heb twee dochters. De oudste, Lara, is 30 jaar. En de jongste, Afke, is 26 jaar. En ze wonen niet meer thuis. Mijn werk is onderwijsassistent bij Sopogo. En daarbij help ik kinderen van groep 3 tot en met 6 met extra oefenen, met lezen of rekenen, iets wat ze moeilijk vinden. En dan haal ik ze uit de klas, dan komen ze bij mij wat extra oefeningen doen. En verder doe ik klusjes, zoals klusjes in de keuken. En ik ben ook met de schoolbibliotheek vaak bezig.
En ja, Ellie, maar dat klinkt heel mooi. Een druk leven, hoor ik.
Maar je hebt ook een hobby.
Maar je hebt ook een hobby. Naast je werk heb je ook een hobby. En dat is boeken schrijven.
Ja, inderdaad. Ik ben in 2015 ben ik een cursus gaan doen. Kinderboeken schrijven bij de NTI of de LOI, dat weet ik niet meer zeker. Maar in elk geval moest ik elke maand huiswerk opsturen. En dat werd dan nagekeken en daar kreeg ik tips bij. En toen in 2016 had ik die cursus afgerond. En toen kreeg ik het idee, nu wil ik ook wel een kinderboek gaan schrijven. Dus nou, toevallig rond die tijd ben ik in het Rijksmuseum geweest. Zag ik het schilderij De Nachtwacht van Rembrandt. Met daarnaast een bordje waarop stond wat al die mannen, wie dat waren, welke functie ze hadden. En eigenlijk over het meisje was weinig bekend. Dus dat inspireerde mij om een boek over haar te schrijven, om haar een leven te geven en haar te laten vertellen over Rembrandt en over Amsterdam in 1642. Dus het leven van het meisje heb ik bedacht. Maar ik laat haar wel zoveel mogelijk zien hoe het werkelijk was in Amsterdam. Dus ik heb voor dat boek heb ik veel boeken gelezen en bijvoorbeeld nog naar andere musea gegaan.
Ja, je moet onderzoek doen, denk ik, hè? Hoe was het leven in die tijd dan?
Ja, inderdaad. Dus ik ben met dat boek ben ik wel 3 jaar bezig geweest. Dus in 2019 was het af.
En weet je dat als je dan, ben ik 3 jaar mee bezig geweest, ik zou er ineens aan beginnen.
Ja, maar je rolt erin, volgens mij.
Ja, dat zal ook wel. Maar ja, dat weet jij, Ellie. Je maar start ergens mee en dan wil je het misschien ook afmaken.
En goed doen ook.
Ja, want het is echt een hobby. Dus als je aan het schrijven bent, wil je het zelf steeds verbeteren. En dan kom je weer nieuwe weetjes, kom je erachter. En dat wil je dan weer in je boek plaatsen. Dus het is eigenlijk puzzelen en steeds zinnen verbeteren en weer dingen weghalen die niet zo goed zijn. En dat is de hobby, dat je heel leuk vindt om te schrijven.
Heb je nou wel eens dat je bij dat eerste boek, hè, want het boek heet, laten we dat ook eventjes zeggen. Dat heet
het eerste boek,
ja. Het eerste boek heet Anisha
van de
Nachtwacht. Dat is het meisje wat op de nachtwacht geschilderd staat, ja. Waar dus weinig over bekend is, zoals wat je net zei.
Ja.
Heb je nou wel eens dat je dan een weetje leest of hoort, of waardoor je dus het begin van je boek, waar je dus alweer voorbij bent, je bent er half in of zo, dat je het dan weer allemaal aan moet passen?
Ja, dat vind ik juist leuk. Dus ja, dan zet je er weer iets tussen of je haalt iets weg en iets wat dan nog niet zo heel erg goed is. Dat verbeter je dan weer.
Maar dat kan gevolgen hebben voor het schrijfproces. Want je kan een zin weghalen of een stuk weghalen of iets toevoegen. Maar het moet wel blijven kloppen.
Ja, dus dan moet je weer overnieuw beginnen. Oh. Ja, dus
dat is een heel proces.
Ja, zeker. Ja, en ik wilde dit echt een kinderboek van maken. Een soort Pietje Bel. Dat de kinderen eigenlijk een moord op gaan lossen. Dus
Vindt een moord plaats.
Dat is het eerste boek, ja.
Ja, daar gaat er vindt een moord plaats.
Ja.
Hoe oud is dat meisje?
14 in 1642. En ze is wat jonger als Rembrandt het schilderij maakt. En daarom is ze ook niet tevreden met de nachtwacht. Ze vindt dat ze er te jong uitziet op het schilderij. En dat haar hondje op een verkeerde plaats staat. Dus eigenlijk is ze niet tevreden. En ik heb dan in mijn boek bedacht dat ze een nichtje is van de vrouw van Rembrandt. En dat hij daarom denkt van nou, dan maak ik voor haar nog een apart schilderij. Dus dan is ook de subtitel opnieuw geschilderd door Rembrandt. Dus dan gaat hij...
Maar dat is verzonnen?
Dat is verzonnen, okay. Ja. Dat is niet echt gebeurd.
Daar begint het verzinsel.
Ja, dus het is echt historische fictie. Dus wel de historische feiten zo juist als mogelijk. En dan zelf een verhaal erbij bedacht. Zodat je de vertelster je meesleept in die tijd. Dat je het gaat meebeleven hoe het toen was. Dat heb ik geprobeerd dus.
Ja.
Dus ze komt ook bij Rembrandt in huis. En waar de schildersknechten eigenlijk de leerlingen ook woonden. En dat die ook deels het werk van Rembrandt op zich namen. Zoals het verf mengen.
Ja, maar je moet dan wel ook de karakters van die mensen beschrijven, denk ik.
Ja, dus karakters moet je echt zelf bedenken.
Heb je ook van Rembrandt bedacht?
Ja, ook wel wat ik over hem heb gelezen, maar ook wel...
Verzonnen?
Dat hij vriendelijk naar haar toe is, omdat het een nichtje is. Dat heb ik dus bedacht.
Oh,
ja.
Ik vind het allemaal zo knap, hè?
Ja, maar daar sta je niet bestil dus.
Nee, want ik heb die fantasie niet.
Nee. Nee, ja, maar het is ook nog historisch, klopt het?
Ja,
best wel wat.
Zo goed als mogelijk.
Ja, dus daar gaat nu natuurlijk wel de tijd in zitten.
Ja. En ook in dat eerste boek staan dus ook afbeeldingen van schilderijen uit die tijd. En van Rembrandt en een fotootje van zijn atelier van het Rembrandthuis. Ja.
Heb je daar nog bijzondere dingen over Rembrandt ontdekt? Hoe die is? Of dat je zegt van nou, dat had ik nooit gedacht.
Nou ja, dat hij ook wel onvriendelijke kanten had.
Toch wel? Daar hoopte ik al een beetje op.
Ja, zoals dat hij eigenlijk zijn vrouw was. Dus hij is meerdere keren heeft hij een vrouw gehad. En dat hij er eentje zat was. En dat hij het zo heeft gespeeld dat ze in een soort gekkenhuis opgenomen werd. Zodat hij weer met zijn nieuwe vriendin kon samenwonen.
Kijk.
Ja,
doe je dat?
Ja, dat deze. Ja.
Ja, dat ging in die tijd. Ja, was,
als je als man zei, mijn vrouw is niet helemaal helder, dan zat je daar
was
al.
Was je klaar, ja.
En je kon als vrouw niks inbrengen.
Nee, gelukkig is dat anders tegenwoordig.
Ja, vind je dat?
Nee. Ja, dat vind ik.
Ja, ik vond het ook wel bijzonder dat Rembrandt uiteindelijk wel failliet is gegaan. Omdat hij bijzondere dingen verzamelde. Dus daar veel geld aan uitgaf. Dat hij uiteindelijk zijn huis niet meer kon betalen.
Kijk.
Ja. Dat vond ik ook wel bijzonder. Voor
ja, en wat verzamelde die dan? Ben je daar ook nog achter?
Ja, bijzondere snuiterijen uit verschillende landen. Dus beelden uit Italië of opgezette dieren uit Afrika.
Was die reis lustig dus?
Nou, of dat geloof ik niet. Dat was meer
dat
handel.
Okay, ja.
Wat in Amsterdam was veel handel in die tijd.
Ja.
Ja, en dan had je natuurlijk die schepen die naar al die...
Die namen natuurlijk van alles mee.
Die namen van alles mee. En dat was natuurlijk een hot item toen, denk ik.
Oké, zo. Ja.
Net zoals de thee en de koffie en de tabak hadden ze natuurlijk... En de specerijen hadden ze natuurlijk ook...
Andere dingen.
Ja, en Amsterdam was een grote haven en veel handel in die tijd. Ja.
En dan namen ze natuurlijk ook, ik zeg nu maar even souvenirs. Dat was natuurlijk toen, eten dat vast anders.
Ja, snuisterijen toen.
Ja, een verzameling.
En dat waren, en de rijken konden dat natuurlijk aanschaffen. Ja.
Want dat kan je in het Rembrandthuis nu ook nog zien. Dat hij echt een kamer ingericht had met allerlei bijzondere attributen.
Ik ben daar nog nooit geweest. Jij, Erwin?
Ik ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Nee.
Ja, het is een heel leuk museum.
Dichtbij,
wel een aanrader.
Ja.
Top. Mooi. Hey, en... wanneer was het boek uitgegeven? Wat zei je nou?
In 2019.
Oh ja, 2019. Toen was het klaar.
Ja, toen dacht ik meteen van nou, ik wil wel weer gaan schrijven. En wat zal ik dan gaan schrijven?
Ja, maar je gaat te hard hoor.
Oh.
Ik wil graag weten hoe kinderen dit boek ontvangen hebben.
Ja, het is niet zo heel veel verkocht. Dus Dus ik heb geen idee eigenlijk.
Nee.
Dus,
heeft het wel bij de boekhandel gelegen? In Sommelsdijk bijvoorbeeld? Of?
Ja.
Ja, daar dus,
ja.
Okay.
Bij allebei. Dus op de Voorstraat die boekhandel, maar ook de Primera.
Oh, oké. Okay. Ja.
En de illustratie voorop?
Ja.
Die vond ik eigenlijk ook wel heel leuk.
Die heb ik laten maken door een iemand die tekende. Dus ik had een vriend, of ik heb een vriendin. En die had dan ook weer een kennis die dat soort tekeningen maakte.
Oh, wat grappig.
Ja. Zij woont in Engeland, dus alles via de mail heb ik verteld hoe ik het wilde hebben. En heeft zij een paar verschillende afbeeldingen gemaakt. En dan kon ik uit 5 verschillende kon ik de beste kiezen.
Oké. Okay.
Dus, en daar
hij is
natuurlijk
leuk, hè?
Voor
hij
betaald. Is heel leuk. Ja. Ja. Dus dat kostte mij dan wel geld. Ja.
Ja, hobby's kosten geld, hè?
Ja, inderdaad. Ja.
Want heb je dit in eigen beheer?
Nou, het is van Bookscout, dus dat is een uitgeverij. Ja. Dus ik heb eerst geprobeerd om bij andere uitgevers het boek te krijgen. Maar dan krijg je antwoord van, nou, we hebben geen interesse. En dan weet je niet waarom niet. Dus uiteindelijk naar Bookscout. En Bookscout doet aan printing on demand. Dus als een boek verkocht wordt, dan wordt het geprint. Er is nergens een voorraad. En daarom kunnen ze beginnende schrijvers eerder een kans geven. Want andere uitgevers die maken meteen 1000 boeken. En die moeten van tevoren zeker weten dat het verkocht wordt. Dus die nemen meestal of een bekende auteur of een heel opvallend boek. Dat ze weten dat ze er geld mee kunnen verdienen. En Bookscout die maakt het dus eerst. En pas als een boek verkocht is, wordt het geprint.
Oké. Okay. Dus, ja. Ja. Ja, precies.
Maar dit boek zou natuurlijk ook heel leuk zijn voor het voortgezet onderwijs bij de geschiedenislessen.
Ja, ja.
In combinatie met de verplichte boeklezen,
absoluut.
Toch?
Absoluut, ja.
Ja, maar jij weet niet of daar iets mee gedaan is binnen de geschiedenislessen?
Nou, nee, niet veel, nee.
Dus, jammer, hè?
Ja.
Je gaat zelf over de bibliotheek op school, dus ik zou hem erin zetten.
Ja, bij mij op school is het boek wel aanwezig.
Oké, prima. Ja, dat is goed.
Ja, het andere boek ook. Dus.
Ja, maar ja, op het voortgezet. Want jij zit op de basisschool, als onderwijsassistent, ja.
Ja.
Maar in het voortgezet onderwijs, of op mbo's, heb je natuurlijk Nederlands, moet een boek gelezen worden, boekenlijsten.
Mm.
In combinatie met lessen van geschiedenis zou dat toch een leuke zijn?
Absoluut, ja, zeker.
Ja.
Ja.
Nou, als er ergens een docent luistert, het boek van Ellie Doornbos.
Het eerste boek.
Het eerste boek, Anisha van de Nachtwacht.
Ja.
Zo goed mogelijk de geschiedenis beschreven in die tijd, met een fictief verhaal
om het
mee te beleven.
Ja. Ja.
Leuk. Goed, toen was dit af en toen had je natuurlijk gewoon helemaal niks meer te doen.
Ja,
want dan val je in een soort van gat.
Nou, ik wil wel gewoon verder gaan met schrijven, want ik vind het zo leuk om te doen. Dus toen ben ik op mijn school samen met de leerkracht van groep 8 gaan kijken in de geschiedenismethode. Van wat wordt er nou eigenlijk aangeboden over de oorlog in Indonesië. Dus de Tweede Wereldoorlog en de Onafhankelijkheidsoorlog. En eigenlijk konden we in die tijd, in 2019, zeer weinig terugvinden daarover. Dus toen dacht ik, nou, dan wil ik daar ook wel een boek over schrijven. Wat zowel geschikt is voor oudere kinderen van de basisschool, maar ook wel voor volwassenen. Dus het is niet echt een kinderboek. Maar ik heb het wel zo geschreven dat er geen gruwelijke details over oorlog in staan. Maar wel dat je de ernst van een oorlog kan beleven.
Ja.
Mm.
Ja.
Hey, en waarom heb je dit onderwerp gekozen? Ja, je zei er was weinig over bekend.
Ja, en,
maar je gaat toch denken van je komt daar toe. Tot dat onderwerp.
Ja.
Voordat je gaat kijken, is er iets over te vinden bij mij op school? Maar hoe kwam dat zo?
Ja, mijn vader is geboren op Java. Dus in 1938, dus net voor de Tweede Wereldoorlog. En zijn vader was Nederlands. En zijn moeder was Javaans, maar wel ook met een Duitse vader of opa. Dat weet ik niet zeker. Dus mijn vader die heeft die tijd meegemaakt. Alhoewel mijn vader er nooit iets over wilde vertellen. Dus ik heb in mijn jeugd gewoon altijd het gevoel gehad dat ik helemaal Nederlands was. Dus ik heb weinig van meegekregen. Dus ja, het is ook een beetje nieuwsgierigheid dat ik meer wilde weten.
Heb je later gaan vragen aan je vader hoe het zat?
Nou, toen ik boeken ging schrijven, toen leefde mijn vader niet meer.
Oh.
Dus mijn vader heeft dit nooit geweten. Dus ik heb,
je hebt hem niet kunnen bevragen, zeg maar.
Dus,
vind je dat jammer?
Ja, dat is wel jammer dat hij...
Eigenlijk een gemiste kans dan, hè?
Ja, ik had het wel willen vragen van, klopt het een beetje wat ik heb geschreven? Dus ik weet niet wat hij ervan gevonden had. En of die het leuk had gevonden dat ik erover wilde schrijven of niet. Ik heb geen idee.
Heb jij het idee, omdat er niet over gesproken werd, dat je vader daar ook een trauma over had?
Ja, dat ben ik door het onderzoeken voor dit boek, ben ik daar wel achter gekomen dat dat zo geweest moet zijn.
Ja,
ja.
Wij hadden een tijdje geleden een uitzending over trauma naar aanleiding van ook de watersnoodramp. Dat trauma zo lang doorspeelt, generatie op generatie eigenlijk. En daarom vraag ik ernaar. Van,
en veel verzwijgen ook natuurlijk.
En veel,
eigenlijk niet vertellen, laat
niet
ik het zo
vertellen.
Zeggen.
Ja. Ja, niet vertellen. En,
maar hij was wel vrij jong, je vader nog, in die tijd.
Ja, want mijn... opa, dus mijn vaders vader, die Nederlander, die is overleden toen ik een half jaar was. Dus die heb ik nooit gekend. En mijn oma, die is overleden toen ik 6 jaar was. Dus dat is nog vaag. Maar ik heb nooit met haar over kunnen praten. En ja, mijn vader stelde we dan wel eens wat vragen, maar die zei er nooit zoveel over. Maar in elk geval was wel duidelijk dat hij nooit meer terug wilde.
Mm. Oké, okay. Had je vader ook broers en zussen?
Ja, dus nog een jongere broer. Die was dan 3 jaar jonger. En die heeft me er wel over verteld. Dus ik heb hem kunnen vragen stellen voor dit boek. En hij had nog een jongere broer, die was in 1950 geboren. Maar die wist er eigenlijk niks van.
Nee,
die is op 5-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. En mijn vader vanaf 12 jaar. En zijn jongere broer dan 9 of 10.
Ja.
Ja,
ja, dan beleef je...
Ja, ja, sorry.
Nee, nee, ga maar.
Nou, ik wou even de titel van het boek voordat we verder gaan.
Ja. De titel, Ellie.
De titel is Een Jungles Weet Alles. En dan Java 1942 tot 1951.
Oké. Okay.
Dat is best een grote periode, hè?
Ja, dus tijdens beide oorlogen speelt het af.
Hey, en de titel, Een Jungles Weet Alles. Wat is een jungles?
Een jungles, dat is een jongen die helpt in huis. Die doet klusjes in huis en die krijgt daar ook voor betaald. En die jungles, die heb ik bedacht. En dat is de verteller. Dus,
maar een jungles heeft wel echt bestaan, toch, in die tijd?
Ja, ze hadden wel jungles, maar deze jungles heb ik bedacht.
Ja, dat snap ik, ja.
Dus bij mijn vader in het gezin, dus voor de Tweede Wereldoorlog was er een vader, een moeder en 2 zoons. En ze hadden in het echt hadden ze een baboe, dat was een vrouw die zorgde voor de kinderen. En ze hadden een kokkie en die kookte. En die baboe heeft dus echt bestaan. Die had 2 dochters en een kleinzoon. En dan heb ik in mijn boek bedacht dat die kleinzoon de jungles was in het huishouden. Dus die jungles, die kan dus vertellen van een afstandje wat mijn vader en zijn gezin meegemaakt heeft.
Ja, maar ook van zijn eigen moeder dan.
Als, ja, als baboe. Ja.
Ja.
Ja, dus zogenaamd dat hij daarom met die oma meeging, het gezin in. En dat dat hij daarom ook wel wat klusjes mocht doen en daarvoor.
Maar ook heel aannemelijk dat dat vroeger zo ging, natuurlijk.
Ja,
denk ik.
Want ze hadden wel vaak een jungles, maar mijn opa en oma dan niet.
Mm-hmm. Hey, ik dacht eigenlijk, ik vind het wel bijzonder dat dat dan in de Javaanse cultuur jongens waren. En waren er dan ook meisjes die dit soort taken deden?
Nou, dat denk ik niet. Volgens mij waren die dan baboe.
Ja, ja, ja.
De vrouwen.
Maar ja.
Die zorgden voor de kinderen en voor het eten.
Maar ook de jonge meisjes waren al baboe dan?
Ja, ik weet niet of vanaf hoe jong...
Nee, ik denk een jungles is gewoon een jonge knul van 10, 12, 13 jaar zo.
Ja, ja.
En meisjes, ik denk hier in het Westen zijn dat de meisjes die hulpje werden, zeg maar.
Ja, het is eigenlijk andersom, ja.
Ja, toch?
Ja.
Oké. Maar goed, vertel verder. Het gezin.
Ja, dus het verhaal begint net iets voor de Tweede Wereldoorlog. En dan komen de Japanners aan land. En de Japanners konden heel makkelijk het Nederlands-Indisch leger aan. Want die waren eigenlijk meer bestemd om lokale onrust te sussen. Maar niet om zo'n Japans leger weerstand aan te bieden. En de Japanners hadden eerst al de slag om de Javazee gewonnen. En konden toen vrij makkelijk aan land komen op Java. En ja, ze waren heel snel de Nederlandse mensen, de Nederlandse mannen en jonge mannen dan in kampen gaan zetten. Dus dat was heel snel al in 1942 dat ze dat gingen doen. Dus mijn opa is ook in zo'n Japanners kamp gegaan. En dat heb ik ook onderzocht bij het Nationaal Archief in welk kamp. Dus op een gegeven moment begonnen de Japanners dat te registreren. Dus toen weet ik zeker in welk kamp mijn opa heeft gezeten. Maar daar speelt het verhaal niet af. Dus mijn oma die was natuurlijk best wel donker. En de jongens waren dan van gemengd bloed. Maar die waren nog zo jong dat ze nog niet in een kamp hoefden. Dus ik weet niet zeker waar zij waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar in mijn boek heb ik geschreven dat ze bij familie in huis gingen. Dus mijn oma, dus die had daar ook wel familie. Dus een broer en zussen op Java. Dus waarschijnlijk zijn ze daar in huis gegaan met de kinderen die nog vrij jong waren. Dus daar zagen Japanners geen gevaar in.
Oké, maar je opa dus wel, dat staat beschreven, zeg maar.
Ja, dat is zeker dat hij in een
Japans kamp. Maar hij zat daar dan alleen in zo'n kamp.
Ja, dus in een mannenkamp.
In de mannen, ja. Maar vaak hoor je dan met broers of met een vader. Maar hij zat daar echt alleen.
Ja, want hij had eigenlijk zelf geen familie daar in Indonesië. Nee, want hij was in 1926... naar het KNIL gegaan, omdat hij ook in Nederland bijna geen familie had. Dus zijn ouders waren al overleden. Hij had geen broers en zussen. Hij had alleen een stiefmoeder en daar had hij oneenigheid mee, omdat hij in een huis wilde wonen, maar dat ging dan naar een neef van de stiefmoeder, omdat ze die beter vonden. En toen is hij waarschijnlijk opgeroepen voor dienstplicht. En toen dacht hij, dan ga ik naar het KNIL.
Ja. Hij was er klaar mee in Nederland.
Ja, en toen in 1933 is hij afgekeurd. Want toen had hij een ongeluk gehad, waardoor hij zijn elleboog niet meer goed kon bewegen. En toen is hij opzichter geworden van een rietsuikerplantage. Dus toen de Japanners aan land kwamen, was dat zijn werk.
Okay.
En dat heb ik dan ook in het boek beschreven. Dat hij dan in het begin nog wel de Japanners moest inwerken, maar dan toch wel vrij snel naar een Nederlands
naar een Jappenkamp moest.
Jappenkamp. Ja.
Hey, je zei net van, ik heb daar voor de rest niet zoveel over beschreven. Hè, want we weten allemaal dat het gruwelijke verhalen zijn die daar dingen die daar gebeurd zijn. Maar je laat het dan verder afspelen binnen het gezin, je boekverhaal.
Ja, maar en ook heb ik voor hem vrienden bedacht en familie bedacht. Dus als mijn opa dan in het Jappenkamp zit, dan is hij gewoon buiten het kamp. Hij is dan ook helemaal Javaans. Dus in het begin waren Japanners daar niet vijandig tegen. Maar later gingen ze die ook wel als dwangarbeider inzetten. En ook hadden ze ervoor gezorgd dat er overal honger was. Dus dat beschrijf ik dan ook in mijn boek, dat hij dan honger heeft als de Japanners er zijn.
Was dat bewust uithongeren toen ook al?
Ja, ook wel, want de boeren die gebruikten ze als dwangarbeider om aan de spoorwegen te laten werken of vliegvelden aan te leggen of in de mijnbouw. Dus er kwam steeds minder rijst. En wat er dan wel was, namen ze een heel groot deel in beslag voor eigen gebruik. Dus ook de Javaanse mensen leden heel veel honger in de Tweede Wereldoorlog.
Hoe laat je het boek aflopen?
Ja, heel veel later.
Ja, want er gebeurt natuurlijk van alles.
Ja, dus eerst laat ik hem de Tweede Wereldoorlog meemaken en hoe dat afgelopen is door de atoombommen die in Japan werden gegooid en dat de keizer zich toen overgaf. En toen veranderde alles op Java, waar mijn boek afspeelt. Want dan willen de Indonesiërs, die willen niet meer dat hun land bestuurd wordt door een Europese...
Door de Nederlanders?
Ja, door de Nederlanders. Dus ze willen zelf het bestuur op zich nemen. En de Nederlanders wilden eigenlijk zo snel mogelijk de orde herstellen en gewoon het bestuur weer op zich nemen, ook omdat ze heel veel geld verdienden. In Indonesië.
Ja, die wilde gewoon het oude leventje weer terug.
Ja, dus toen ontstond de strijd van de jonge lui van Javaanse jonge lui. Die kwamen dus in opstand. Die wilden niks meer van Europeanen. Dus in het begin stuurden ze de Engelsen. En die werden gewoon heel veel vijandig welkom geheten. Dus waren natuurlijk nog veel problemen met de mensen die in de Jappenkampen zaten, om die weer goed te beschermen, veiligheid te bieden en eten te bieden. Dat was een hele moeilijke tijd op Java. Dus het was gewoon een chaos.
De mensen die in die kampen zaten werden eerst belaagd door de Jappen. En later dus door de jongelui van Java zelf, die niet meer eigenlijk wensten dat ze... geregeerd werden door.
Ja,
door de mensen die in de Jappenkampen zaten.
Ja,
dus die liepen twee keer gevaar eigenlijk toen.
Ja, en toen in het begin gaven ze ook nog de Japanners opdracht om de Nederlanders te beschermen. Dus wat eerst hun vijanden was, moesten toen de bescherming op zich nemen. Omdat de Engelsen toen nog niet zo ver waren om dat aan te kunnen. En uiteindelijk werden er ook weer Nederlandse soldaten gestuurd. En toen was een oudere broer van mijn moeder, die werd als dienstplichtig Nederlands soldaat, werd daar ook naartoe gestuurd. En die kwam ongeveer in hetzelfde gebied terecht, dus ook op Oost-Java, waar mijn vader gewoond
heeft. Dat is niet verzonnen, hè? Dit is echt gebeurd.
Ja. En toen wilde ik de jungles dat ook laten vertellen. Dus de jungles heb ik op een gegeven moment met smoesjes dan in het legerkamp bij mijn Nederlandse oom daar gaan werken. En mijn Nederlandse oom heeft verteld dat ze dan ook echt jungles hadden, die dan het legerkamp netjes moesten houden. Ze hadden ook baboes die de was moesten doen. En soms hadden ze te weinig soldaten. Dan moest een jungles ook mee op wacht zitten of ook mee op patrouille. En die Nederlandse oom, die heb ik ook kunnen interviewen voor mijn boek. Dus alles wat hij heeft meegemaakt staat ook in mijn boek.
Ja.
Dus dat is ook een deel in mijn boek. Hij ging in 1947 daar naartoe. Tot 1950 is hij daar gebleven. Dus ook dat verhaal. Dus twee verschillende familieverhalen staan in mijn boek. En dan de jungles vertelt daar dus ook over. En dan als mijn oom teruggaat, heb ik dan de jungles weer bij mijn vader in het gezin, zodat hij dan weer kan beschrijven wat hij dan in 1950 meemaakte. En toen had mijn Nederlandse opa had beslist dat zijn oudste zoon, dus mijn vader, naar Nederland moest, omdat hij in Indonesië eigenlijk uitgeleerd was. De scholen vond mijn opa niet goed genoeg. Dus toen gingen ze mijn vader naar Nederland brengen. Maar eigenlijk had mijn opa hier geen familie. Dus hebben ze via de krant hebben ze een pleeggezin gezocht. En toen moest mijn vader dan in Drenthe en dan daar verder leren. En dan was de bedoeling dat mijn opa, oma en de twee zoons weer teruggingen. Alleen de iets jongere broer, die altijd samen met mijn vader is geweest, die wilde per se niet mee terug als mijn vader niet meeging. Dus toen hebben ze gezegd van oké, dan blijf jij ook in Nederland. Dus de twee zoons, de twee oudste zoons, zijn dus niet meer teruggegaan vanaf 1950 in Nederland gebleven. En de ouders met het jongste zoontje zijn nog wel teruggegaan. Alleen de situatie, de sfeer in Indonesië werd steeds slechter. En uiteindelijk werden Nederlanders gewoon ontslagen en uit huis gezet. Dus zijn de ouders met het jongste zoontje in 1955 alsnog naar Nederland gekomen. Ja, mijn vader is dus vanaf 1950 nooit meer terug geweest.
Nee. Wat kwam er gebeuren in een gezin, hè?
Ongekend, ja, precies. Ja.
En dan zeker door die oorlogen heen, zeg maar. Dat er dan, het is gewoon overleven.
Ja.
En kijken waar je het beste kan zijn.
Ja.
Goh, wat een verhaal.
En het boek eindigt eigenlijk in 1962. Dan heb ik dus de jungles weer met een smoesje op het huwelijk van mijn vader en moeder laten zijn. Zodat die kan vertellen over zowel als mijn oom, die daar als militair is geweest, als over de familie van mijn vader. Ja. Hoe het daar allemaal mee gaat. Dus dat is eigenlijk het einde van het boek.
Oh, nou, ik vind wel dat je dat mooi verzonnen hebt.
Ja, zeker.
Hè?
Ja.
En ook je eigen familiegeschiedenis helemaal verwerkt daarin.
En, dat was voor jezelf ook heel interessant, denk ik.
Ik heb dat allemaal uitgezocht. Want een heleboel dingen die ik niet wist. En vooral van mijn vader hoorde ik wel eens plukjes van verhalen. Maar nooit helemaal. En waar mijn opa bijvoorbeeld in een kamp was geweest, dat wist ik helemaal niet.
Nee.
Dus dat heb ik zo uitgezocht. En ja, ook mijn oom, toen ik het boek maakte, die leefde nog, dus nu niet meer helaas. Maar hij heeft wel het manuscript gelezen en hij had gezegd, nou, je hebt goed naar me geluisterd.
Ah.
Dus eigenlijk zijn goedkeuring gegeven. Ja. Hij is 96 jaar geworden.
Oeh.
Dus hij heeft net het boek niet gezien, dus dat vind ik wel heel jammer. Ja. Ik had het wel een soort aan hem op willen dragen, maar dat ging niet meer.
Ja. Nou, mooi dat hij toch zijn bijdrage heeft kunnen leveren. En dat, kijk, als het niet besproken of gedeeld wordt, dan gaat het verloren eigenlijk, hè?
Mm. Ja.
Jij was nu nog bij machten om het aan je oom te gaan vragen en het te bespreken, hè? Maar ja, anders dan had je blijven gissen. Hoe is dat nou gegaan? Had je een heleboel dingen niet geweten.
Nee.
Dus toch mooi,
ja.
Toch nog een soort van op tijd geweest om het te beschrijven.
Ja.
Oh, maar ik vind dit ook wel weer een heel mooi geschiedenisboek, hè?
Ja, zeker. Ja. En waar je heel weinig van weet uiteindelijk.
Ja,
want dat is gewoon zo. Die onafhankelijkheidsoorlog, dat is... Ja, dat weet ik. Op school?
Ja, iets.
Werd er wel iets over verteld, maar...
Ja, iets wel. Maar niet heel uitgebreid. En later krijg je natuurlijk de gruwelijkheden te horen die allemaal gebeurd zijn. Maar ja, dat is ook altijd heel erg gekleurd. Ik vind het knap van je dat je dat op zo'n objectieve manier...
Ja,
door een jungles laat vertellen.
Ja,
eigenlijk.
Dat is een leuke insteek geweest. Absoluut.
Eigenlijk omdat hij ook kind is en nog niet echt een eigen mening heeft, maar eigenlijk de dingen hem overkomen.
Ja.
Dus hij neemt niet echt bewust keuzes. Dus hij werkt bij een gezin waar de man Nederlander is. En later werkt hij dan in een Nederlands legerkamp. Waardoor die eigenlijk wordt gezien als iemand die partij heeft gekozen. Maar hij heeft dat zelf niet bewust gedaan.
Nee, hij wordt gewoon overheen gestuurd natuurlijk.
En vertel ik in mijn boek ook dat later dan de Indonesiërs, de mannen die de Nederlanders helpen eigenlijk, kon die gewoon de doodstraf daarvoor krijgen.
Ja, ongekend.
Ja. Ja, terwijl die natuurlijk heel jong was en toevallig daar terecht kwam dan in mijn boek.
Ja. Nee, ja, maar ja, zo is het natuurlijk ook gewoon gegaan.
Ja.
Ik bedoel, zo'n jongen die moest ook de kost verdienen. Die moest ook voor zijn eigen hachie zorgen. Zorgen dat hij in leven bleef.
Ja.
En dan waai je met alle winden mee.
Ja.
En dan heb je nog niet echt een duidelijke mening. En ik denk wel eens, als wij in zo'n situatie zaten en ook al waren we volwassen, dan waaide je misschien ook wel met alle winden mee om te overleven.
Grote kans.
Toch?
Ja, zeker. Ja.
Ik heb heel veel onderzoek gedaan om ook de historische feiten zo juist mogelijk te
dat
vermelden.
Vind ik mooi. Ja.
Dus bij elke datum, dus het staat ook een beetje op volgorde van datum, maar elke datum begint met in schuine letters een stuk informatie.
Oh ja.
Dus zodat je ook de achtergrond snapt.
Oh, dat is mooi gedaan. Ja. Dat onderscheidt dan zeg maar het een en het ander. Ja, heel mooi. De oplage, dat vroeg ik...
Het is natuurlijk printing on demand.
Ook nog, dus, deze ook?
Is ook van Boekscouten.
Okay.
Dus ik had dit boek of dit manuscript ook weer naar verschillende andere uitgevers gestuurd. Maar dan toch steeds teruggekeken. gekregen van we hebben geen belangstelling. Dus ben ik toch weer naar Bookscout gegaan. Ook omdat ik mijn eerste boek wel mooi vind. Dus ze maken een mooi boek ervan. En ja.
Ja, hij ziet er heel profi uit. Want ook weer, is er nou een foto voorop? Of,
ja, de heb ik dus een foto genomen. En die foto is van Rijksstudio. Dat is van het Rijksmuseum. Mm-hmm. Die hebben een beeldbank met allemaal foto's die je gewoon gratis mag gebruiken. En er zit dan geen rechten meer
rechten op. Oké. Okay.
Ja, dus dan weet je zeker dat er niemand zegt van nou, mijn opa staat op de foto en dat wil ik niet hebben.
Vind het erg mooi. Erg mooi boek, mooi kaft.
En ik vond ook die jongen vond ik precies erbij. Ja. Zoals een jongen zoals ik hem in mijn hoofd had. Mm-hmm. En ik heb deze scène ook in het boek beschreven dat hij gaat hout gaat halen als die in het Nederlandse leger is om een vuurtje te stoken om te koken. Ja.
Mooi gedaan, Ellie.
Ja.
Ze zijn verkrijgbaar via Bol onder andere. Hè?
Ja, bol.com of ook Bookscout. Die heeft dan ook een webwinkel.
Oh ja.
Dus daar is die ook te bestellen.
En hoeveel kosten ze? Even plat vraag.
24,50.
Okay,
ja, dat is een vaste boekenprijs.
Okay.
Ja, en het eerste boek is 21,50.
Ja, die is heel iets.
En daar staan ook foto's in. En in mijn tweede boek staan geen foto's. Alhoewel ik mooie foto's heb. Maar van mijn oom uit het leger. Maar ik durfde het niet aan om de foto's in een boek te zetten. En dan misschien te horen van ja, mijn opa die staat er herkenbaar op. En dat wil ik niet.
Ja,
ja, ja, je weet het niet.
Die kans zit er altijd wel in natuurlijk.
Ik heb al foto's met militairen. En, Dus wel aan de ene kant wel jammer. Want het zou het boek wel aantrekkelijk maken. Ja. Foto's erin.
Maar ik snap dat je dat niet durft. Want
nee. En ook van mijn familie. De allerjongste broer van mijn vader. Die had ook gezegd, ik wil niet dat er een foto in je boek staat. Dus
Dat heb je nageluisterd.
Ja, dus ik heb helemaal geen foto's en ik heb ook de namen veranderd.
Ja, ja, snap ik. Ja.
Ja.
En nou, je volgende project, of is die er al?
Ik dacht heel lang van, heb ik even geen zin meer om te schrijven. Want ik wil mijn aandacht besteden aan de promotie van mijn tweede boek. Want ik sta daar ook mee op Passar Malams. Ik wel eens een kraampje huren en dan mijn boek promoot en te koop aanbied. En met mensen in gesprek gaan, want er komen vaak mensen wel vragen stellen. Dus daar ben ik wel druk mee met de promotie. Maar ik dacht eerst van ik ga geen boek meer schrijven. Maar nu ben ik wel mijn moeder weer aan het interviewen over haar jeugd. Dus mijn moeder is nu 84 en ze heeft de jeugd dan op een boerderij doorgebracht. Gewoon in Nederland. Ze is in Wijk bij Duurstede geboren en ze heeft in de Hoekse Waard gewoond en in Hellevoetsluis. En daar woont ze nu nog.
Ja, cool.
Dus haar jeugd is in de Tweede Wereldoorlog geboren. En heeft de watersnood ook meegemaakt. En zo. Dat
is altijd interessant.
Ik zie wel weer een derde soort geschiedenisboekje
absoluut,
aankomen. Ja,
ja. Ja, maar dat alleen, maakt het boek leuk.
Ja, het tweede boek heb ik wel 6-7 jaar over gedaan. Dus eer duurt wel weer even.
Ja, maar je zorgt wel gewoon voor een goed boek.
Dat klopt.
Er zit tijd in, er zit aandacht in en dat is mooi.
Dus historische feiten die kloppen en een familieverhaal. En ook gecombineerd met fantasie. De persoon die vertelt is dan gefantaseerd.
Ja,
en ook zijn vrienden. Ik heb zijn vrienden en familie dan ook gebruikt om de Javaanse kant van het verhaal te vertellen.
Ja.
Dus niet alleen het Nederlandse, maar ook zover als het is gelukt. Want dat is natuurlijk heel moeilijk om als Nederlandse de Javaanse kant te vertellen. Maar dat heb ik wel geprobeerd wat die hebben meegemaakt in de oorlogstijd. Ja. En ook dat ze de Nederlanders zagen als agressor.
Zeker. Ja, zeker.
Dat vond ik ook wel belangrijk om niet alleen de Nederlandse kant dat wij zo goed waren te vertellen. Maar
ik denk dat we daar inmiddels al achter zijn dat niet zo is.
Daar zijn we uit, zeker.
Ja.
Nog even de titels. Nog één keer eventjes voor de...
Het eerste boek Anissa van de Nachtwacht.
Yes.
Opnieuw geschilderd door Rembrandt. En het tweede boek, Een Djungels Weet Alles, Java, 1942 tot 1951.
Geschreven door Ellie Doornbos.
Ellie.
Jij mag.
Mag ik je hartelijk bedanken voor je komst naar onze studio. En je mooie uitleg over het schrijven van alle twee je boeken.
Ja, zeker.
Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn.
Graag gedaan.
Heel leuk.
Ja, oké.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.